groet u allen in Jezus' wonderbare naam. En ik wil met jullie vandaag nadenken over de belofte van de Vader, zoals de Heer Jezus dat noemt in Handelingen. Misschien kunnen we daar beginnen. Dat we opslaan, Handelingen 1. Samen was, bevallen hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. En wij begrijpen natuurlijk waarom de Heer Jezus dat gezegd heeft, dat ze Jeruzalem niet moesten verlaten. Wel, waarom? Omdat in Jeruzalem natuurlijk die belofte van de Vader gekomen is. Stel voor dat ze op dat moment in Samaria geweest zouden zijn, of in Bethlehem, of een andere plaats. Dan hadden ze dat gemist. Deze uitstorting van de Heilige Geest, die we zien in Handelingen 2. En Petrus die bevestigt aan ons in vers 38 dat het hier echt gaat, en vers 39, om de belofte van de Vader. Want Petrus zegt hier in Handelingen 2, vers 38, bekeert u. Dus hij heeft eerst gepreekt tot de menigte, en dan zegt de menigte, wat moeten wij doen? Mannen, broeders. En dan zegt Petrus, bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde, en u zult de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte. Zie, hier komt Petrus terug op die belofte die de Heer Jezus eerder genoemd heeft in Handelingen 1 vers 4 en ook op andere plaatsen. En hier laat Petrus ons dat zien, dat het hier echt gaat over de belofte van de Vader. En voor uw kinderen, zegt Petrus, en voor alle die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God uit u roepen zal. Dus het is eerst voor de Joden en dan ook voor de kinderen van de Joden, maar dan ook voor ons als de heidenvolken. En dan zien we dat deze Heilige Geest uitgestort wordt op de Pinksterdag. En de Pinksterdag, dat was vroeger een oogstfeest in Jeruzalem. Dat was eigenlijk 50 dagen, 7 weken, 50 dagen na het begin van de gerstenoogst. En dan aan het einde, dan kwam bijvoorbeeld de tarweoogst. En dan aan het eind van de tarweoogst, dan was dat oogstfeest vervuld. En dat werd dan ook afgesloten met brandoffers. En ook met zondoffers en vredeoffers, zodat ook de gemeenschap met de Here weer hersteld kan worden. En Johannes de Doper, die had het al gezegd over de Heer Jezus. In de Lucas 3 spreek je erover. Hij die na mij komt is meer dan ik. En hij zal u niet alleen met water dopen, maar hij doopt ook met de Heilige Geest en met vuur. We weten dus door de woorden van Johannes de Doper dat ook de Heer Jezus eigenlijk de doper is met de Heilige Geest. Hij gaat daarover. We hebben vorige week hebben we nagedacht over het feit, hoe kan ik een opwekking verkrijgen? En toen hebben we gezien vanuit Gods woord aan de hand van 2 Kronieken 7 vers 14, dat de Heere eigenlijk die sleutel aan ons gegeven heeft. Dat het niet is zoals velen denken, dat opwekking, herleving, wedergeboorte een soeverein werk is van de Heere, en dat hij het bij de ene doet en bij de andere nalaat. Maar dat God in zijn soevereine genade deze sleutel aan ons heeft gegeven. En dat deze sleutel eigenlijk vier tanden heeft, of je zou kunnen zeggen, het heeft vier pijlers. En die reikt de Heer ons aan in 2 Kronieken 7 vers 14, dat mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen. Dus hij heeft het hier niet over heidenvolken die de Heer niet kennen, maar over zijn kinderen, over zijn volk. Als het dus terug uitgaat in je leven en de Heer zegt, als ik de pest zend, dus dan valt het oordeel van de Heer, komt over het volk van God om zijn volk te reinigen en zijn volk te tuchtigen. En dan geeft de Heer daar de weg terug. En dan zegt hij, als het mijn volk erover mijn naam is uitgeroepen, zich in ootmoed buigt. En zij bidt, mijn aangezicht zoekt. En zij zich bekeren van hun slechte wegen. En we weten allemaal, bekering, Er betaalt eigenlijk twee dingen in de grond. Ik zie epistrefo, dat is 180 graden omdraaien. En dan metanoia, dat is een verandering van weg, van gezindheid, van gedachten. En dat is wat de Heer hier bedoelt. En dan geeft hij ons in het woord, heerlijk is dat, de sleutels. Dus het is niet van, of mocht het eens komen staan te gebeuren, maar de Heer geeft de weg aan. Hij heeft de sleutels aangereikt. Hij heeft ons gezegd hoe zijn weg is en hoe zijn waarheid loopt. En we weten natuurlijk dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is. En dat een ieder die tot hem komt, zal hij geenszins uitwerpen. We hebben ook gezien vorige keer dat de Heer niemand buitensluit, maar dat mensen zichzelf buitensluiten. Omdat ze niet bereid zijn. De genade die er geschonken is in Christus Jezus onze Heer, om die te aanvaarden zonder prijs en zonder geld. Velen willen iets meebrengen van goede werken. Velen willen iets meebrengen nog zoekend in zichzelf naar enige grond om gerechtvaardigd te worden. Maar de rechtvaardiging is in niemand anders dan in Jezus Christus onze Heer. En heerlijk is dat, dat de redding dan het feite weer buiten onszelf ligt. Die redding is er in Christus Jezus onze Heer. Maar wij moeten aanvaarden het woord van God. En als we zien dat Petrus hier zegt in Handelingen 2, dat die weg die is van bekering. En eerder heeft Petrus gezegd in Handelingen 2, dat als de mensen denken dat ze dronken zijn, dan zegt hij dat is niet zoals jullie het vermoeden, maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En misschien kunnen we eens even naar de profeet Joël toe. Want we kunnen natuurlijk heerlijk nadenken over die belofte van de Heer. En dat is heel goed. Maar als we er niet bij kunnen, dan gaan we weer arm naar huis. Maar als we de weg zien, als we de weg ontdekken, als we zien hoe we deze schat, deze belofte van de Vader kunnen ontvangen, hoe dat we die kunnen vinden, dan is het natuurlijk vruchtbaar. Dan is het zinvol om daarover na te denken. En anders, dan is het zoals Christus vanmorgen zei, dan kennis vermeerderd dan smart. En misschien kunnen we eens lezen een stukje in Joël 2, vanaf vers 12. En dan lezen we door tot het einde en dan zien we ook hier weer in dezelfde weg die de Heer schetst door de mond van Petrus in Handelingen 2. Dan zien we hierin dezelfde weg die de Heer schetst in 2 Kronieken 7 vers 14. En dan zien we dat het woord van God zo zuiver is en zo compleet is en dat het zichzelf verklaart en zichzelf versterkt. En dat er geen twijfel over mogelijk is dat deze weg helder geschetst is in het woord van God. En dat wij niet allerlei zijwegen moeten gaan bewandelen of zijpaden ingaan, want dan gaan we van de weg af. Het woord van God is helder en klaar. Het woord van God is zevenvoudig gelouterd. Het woord van God is zuiver. En we kunnen vertrouwen op dat woord. We kunnen meer vertrouwen op dat woord dan op onze eigen gedachten. We kunnen meer vertrouwen op het woord dan op ons eigen gevoelen. En op ons eigen denken en het denken van anderen en de beleving van anderen. En als we meer bezig zijn met het woord van God en ons hart ons laten uitzuiveren van alle andere gedachten, dan komt er misschien ook meer rust in ons hart waar vanmorgen over gesproken is. En dan in het eerste stukje, dat zullen we even niet lezen van Joël 2, maar er is ook van alles aan de hand. Maar dan zegt de Heere in Joël 2 vers 12, ook nu echter spreekt de Heere, bekeer u tot mij met heel uw hart. We hebben vanmorgen gehoord, het gaat om de eer van God, het gaat om de heerlijkheid van God. Dan is er geen ruimte meer voor een eigen ik. Dan is er geen ruimte meer voor een eigen leven, voor een zelfleven. Als wij een nieuwe schepping geworden zijn, we vorige week ook gehoord hebben, dat we niet meer van onszelf zijn. Ook ons lichaam is voor de Heer. En Christus behoort met heel zijn hart, met heel zijn wezen aan de Heer toe. En het blijft Gods opdracht om God lief te hebben boven alles en onze naast als onszelf. Er is geen ruimte voor een ik-leven. En daarom zegt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart. En dan zegt hij met vasten, met geweenen, met rouwklank. Dus dan gaat hij diep door het hart heen. En scheurt uw hart. En niet uw kleren. En bekeer u tot de Heer uw God. Dus niet uw kleren, niet een uiterlijk vertoon. Niet om door de mensen gezien te worden. Maar dat u echt beseft dat u zich moet bekeren tot de levende God. Bekeer u tot de Heer, want Hij is genadig en barmhartig. Dus het is niet zo dat de Heer misschien genadig en barmhartig zal zijn. Hij is genadig en barmhartig. Dit is het wezen van de Heer. Dit vertelt ons over hoe de Heer is. De Heer is geduldig en rijk aan goedertierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. He, over die pestilentie die hij soms moet zenden. En alle andere dingen. Verschrikkelijke dingen. Over alles wat geroofd is door de springhanen soms. Maar de Heer heeft berouw over het kwaad. En dan staat er, wie weet zal hij zich omkeren. Maar we weten uit het woord, dit mag krachtiger vertaald worden. Hij zal zich omkeren en berouw hebben. En dan zal hij een zegen achter zich laten. Een graanoffer, een pleegoffer voor de Heer. En dan komt er weer een oproep voor het volk. Zoals we de vorige keer gezien hebben, dat een volk als geleid wordt door een koning die de Heer dient. Zoals dat vroeger was, of door een priester, dan ging dat hele volk ging vasten. Dan was er een opdracht. En zo zie je ook hier, blaas de bazuin in Sion. In Jeruzalem, kondig een vastentijd af en roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente. Dus ook in de gemeente kan het voorkomen. Als de Heer dan een oordeel zendt, als er bij ons dingen niet goed zitten, dat we ook als gemeente moeten vasten. En dat we dan als gemeente moeten zoeken en als gemeente ons moeten bekeren tot de levende God. En dan zegt de Heer, breng de oudsten bijeen en verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Iedereen hoort erbij. Groot en klein, jong en oud. En laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan en de bruid uit haar slaapkamer. Laten de priesters, de dienaren van de Heer wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen, ontzie uw volk, Heer. Geef uw erfelijk bezit niet over als smaad, zodat de heidenvolk over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? En toen nam de Heer het op voor zijn land. En het spaarde zijn volk. Zie je, toen er dus gevast was. Toen er dus bekering was in de harten. Toen nam de Heer het op voor zijn land en spaarde zijn volk. En de Heer antwoordde en zei, zie je dat de Heer? De Heer spreekt. Zoals we dat vanmorgen ook gehoord hebben in het getuigenis van onze broer Piet. De Heer spreekt. De Heer is een levende God. En de Heer laat u niet zitten. Als u de Heer echt zoekt en u wilt zich bekeren en u zoekt hem met uw ganse hart, dan hoort de Heer. Hij is als het ware verlangen. Dan denkt hij, mijn kind, waarom kom je niet? Waarom blijf je zitten? Waarom probeer je dat allemaal zelf op te lossen? Ik heb de antwoorden, ik heb de sleutels, ik heb de oplossingen. Ik wil je helpen. Maar kom. Zoals Jezus ook zegt, wie dorst heeft, die komen. Hij antwoordde. En zei tegen zijn volk, zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. De praktische zaken. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Er wordt altijd naar Israël gekeken. Dat is ook in deze tijd nog natuurlijk. Maar zoals er naar Israël gekeken wordt, wordt er ook naar ons gekeken. En de wereld weet niet altijd het verschil tussen iemand die naar de kerk gaat en iemand die wederom geboren is. Dat is helaas voor de mensen onduidelijk. Maar wel, als wij belijden christen te zijn, als wij zeggen dat wij de Heer kennen, wordt naar ons gekeken. En soms weet de wereld ook beter hoe wij ons moeten gedragen dan wij het zelf weten, geloof ik. Dus we weten precies wat we goed doen en wat we fout doen. En daarom is het van belang dat ons leven een getuigenis is. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Ik zal die uit het noorden ver van u weg doen. Ik verdrijf hem naar een dor en een woest land en zijn voorroute naar de zee in het oosten. Zijn achterroute naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op. Zijn walm stijgt op, want hij heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, land. Verheug u en wees blij. Zie je, de Heer wil niet, als we verlost worden, dat we dan nog blijven hangen in ons verdriet. Hij zegt, verheug u, wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En uw kinderen van Sion, verheug u, wees blij in de Heer, uw God, want hij zal u geven. De leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen naar later regen. In de eerste maanden, de dorstvloeren zullen vol koren zijn. De perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Hier zien we die overvloedigheid van de Heer, hoe hij altijd overvloedig zegent. Het is niet zo, ik geef je wat en je net overleeft. Je ziet altijd dat de Heer dan overvloedig geeft van alles wat we nodig hebben. En dan zegt de Heer ook nog in vers 25, ik zal u de jaren vergoeden. Die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan, de treksprinkhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd. En dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten en de naam van de Heer uw God prijzen. De Heer wil blijkbaar niet dat wij met een hongerig hart hem prijzen. Maar hij voorziet in alles wat wij nodig hebben. De God prijzen die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. En dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben. Dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. En dan zien we vers 28 daarna. Dus de Heer heeft eerst zeg maar het materiële hetzelfde. Dan zegt hij daarna zal het geschieden. En dit is de tekst waar Petrus naar verwijst in Handelingen 2. Daarna zal het geschieden. En dit is de belofte van de Vader waar de Heer Jezus over gesproken heeft. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Mijn vlees zal uitstorten op alle vlees. En het is goed om te bedenken dat God, nummer 23 vers 9, die spreekt erover. God is geen mens dat hij zou kunnen liegen. Wat God gesproken heeft, dat zal hij ook doen. En als de Heer hier zegt dat hij zijn geest gaat uitstorten, wat doet de Heer dan eigenlijk? Wat betekent dat, deze belofte van de Vader? Dat betekent, als hij zijn geest zal uitstorten op alle vlees, als hij zijn geest zal uitstorten, dan stort hij zichzelf uit. Hij is eerst gekomen in de Zoon. Hij heeft door de Zoon laten zien wie hij is. Denk maar, als de Heer spreekt tegen Filippus, ik en de Vader zijn één. Als Filippus zegt, toon ons de Vader, dan zegt hij, zo lang ben ik bij u. Ik en de Vader zijn één. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Maar dat wil nog niet zeggen dat de Vader ook woning heeft gemaakt in uw hart. Maar hier zegt de Heer, ik zal mijn geest uitstorten. Dus de Heer stort zichzelf uit. Het is goed, lieve broeders en zusters, om daar eens over na te denken. Wat betekent dat nou? Dat de Heer zijn geest uitstort. En dat de Heer zichzelf als het ware geeft aan u en aan mij. Wel, dan word je deelgenoot. Hebreeën 6 vers 4 spreekt daarover. Dat we deel hebben aan de Heilige Geest. Als je ziet dat Handelingen 2 dat spreekt over de gave van de Heilige Geest, is dat een gift van God. En als ik u iets geef, dan is dat van u. En als de Heer u iets geeft, dan is het van u. Hij geeft zichzelf aan de mensenkinderen. Bent u zich daarvan bewust? Heeft u daar wel eens over nagedacht dat God zichzelf geeft aan de mensenkinderen? Deze eeuwige God, deze God die heilig is, die goed is, die vol is van barmhartigheid en goedertierenheid, van genade, die alles gemaakt heeft, die alle wijsheid heeft, die alle kracht heeft, die onafvolgbaar is in zijn wezen, die volkomen is in zichzelf, die hij is, de grote ik ben, de grote ik zal zijn, die ik zijn zal, die geeft zichzelf aan u. Hij, die grote God, waarvan de schrift zegt, zelfs de hemelen der hemelen kan hem niet bevatten. Hij is alomtegenwoordig. Kunt u dat begrijpen, dat hij van alle 7 miljard mensen kennis heeft, die er vandaag leven. Hij kent ze bij naam. En hij wil niet dat er een van verloren gaat en wil alle tot erkentenis de waarheid komen. Deze God die de hemel en de aarde geschapen heeft, en we weten er tegenwoordig heel veel van, ook van de sterrenhemel en hoe onnoemelijk ver en groot en wijd dat het is, hoe wonderlijk dat het in elkaar steekt. Deze grote God die liefde heeft voor zondaren, deze grote God die zichzelf eerst gegeven heeft in de Zoon, heeft nu zichzelf gegeven in de geest en wil woning maken in u en in mijn hart. Hij wil u en mijn leven vervullen. Hij wil u en mijn leven doortrekken. En in plaats van dat wij ons daarover verwonderen, zijn we vaak bezig om erover te discussiëren. Of we wel een doop in de geest en niet een doop in de geest. En wel vervuld met de geest en niet vervuld in de geest. En wederom geboren, daar hebben we de geest ontvangen. Want we zijn verzekerd en we zijn zo goed, zeker in Nederland, om er eindeloze discussies over te houden. Om er dikke boeken over te schrijven. Maar het zou beter zijn, denk ik, als we ons er eens over verwonderen. En deze geest is een eeuwige geest. En omdat u onverbrekelijk verbonden wordt met deze eeuwige geest, als u de gave van God ontvangt, ontvangt u tegelijkertijd eeuwig leven. Ik hoop dat we dat gaan verstaan in ons hart. Omdat we een onverbrekelijke band met hem krijgen. Een aantal van ons hebben kinderen. En anders zijn we in ieder geval kind geweest. Van een vader en een moeder die misschien niet meer leven. Zoals in mijn geval. Maar dan weten we, ook als we kinderen hebben of zelf kind zijn, dat zijn onverbrekelijke banden. En dan kan een relatie soms hevig verstoord zijn, die kan onder druk staan of onder spanning staan, maar het zijn onverbrekelijke banden. Dat zijn bloedbanden. Die kunnen we nooit uitwissen. En hiervan spreekt nou de Heere dat we deelgenoot zijn geworden van deze hemelse geest. En dus het is onmogelijk dat wij ook daarvan verbroken zouden worden. Zoals wij een onverbrekelijke band hebben in het bloed met onze ouders of met onze kinderen, zo maakt de Heer een onverbrekelijke band met zichzelf door de geest, door die eeuwige geest. En daarom zegt Jezus dan ook: niemand zal u uit mijn hand roven. En het is zo heerlijk als we gaan beseffen wat God hier doet, welke rijke belofte hij ons geschonken heeft. En we hebben gezien dat het een voorwaardelijke belofte is. Maar we hebben ook gezien dat iedereen aan deze voorwaarden kan voldoen. Dat hebben we vorige week gezien en we zien het ook weer vandaag in de schrift. We zullen het altijd weer tegenkomen. Die in hoop moet buigen en bid. Die bekeren van hun slechte wegen. En zijn aangezicht zoeken. Het zijn altijd de voorwaarden die de Heere schetst, want de Heere kan in zijn heiligheid niet komen wonen in een huis wat niet op orde is gemaakt. Het huis moet op orde gemaakt zijn. En natuurlijk helpt de Heere ons daar ook bij. Maar deze voorwaardelijke voorwaarde van de Heere is wel zeker en vast. Als wij voldoen aan die voorwaarden en als we er niet aan kunnen voldoen, dan zeggen we: Heere, wilt u mij helpen? En dat doet de Heere. Natuurlijk hebben we daar de hulp van de Heere bij nodig. Maar als wij ons afkeren van deze heilige, drie-enige, waarachtige God, dan zullen we nooit deel krijgen aan zijn heerlijkheid, aan deze belofte. Het is immers als we de schrift bestuderen, dan gaan we zien dat het Gods bedoeling is om straks helemaal aan het eind, als de Heer Jezus zijn werk vervuld heeft, dan geeft hij ons aan de Vader en dan zal God zijn alles in allen. Het is Gods plan dat hij zichzelf als het ware vermenigvuldigt in onszelf. Zoals wij als ouders, als aardse ouders, kinderen krijgen van vlees en bloed, zo krijgt de hemelse Vader kinderen die niet van vlees en bloed zijn, maar die doorgeboren zijn door het woord en door de Heilige Geest. En dan maken we deel uit van dat gezin van de Heer. Dan hebben we één vader. En de Heer Jezus is als het ware onze oudste broeder. En dan zijn wij allemaal kinderen van die levende God, dan behoren we bij zijn gezin. En wat is er nou belangrijk in een gezin? Wel, dat is de relatie. Want als de relatie verstoord is, ja, dan wordt de harmonie aangetast. Als de liefde er niet is in een gezin, dan wordt het niet leuk, dat is niet gezellig, dat is niet fijn, dat is niet goed. En daarom is het zo belangrijk dat er een relatie is met de Heer. Hij is het eeuwige God. En de Heer spreekt hierover verder in Handelingen 2, of in Joel 2, wat er dan gaat gebeuren. En dat zien we terug in het boek Handelingen. En dan zien we dat de Heer zegt: als hij zijn geest zal uitstorten, en daarom verwijst Petrus daarna, met andere woorden, je kunt zien in de schrift wat er gebeurt in ons leven. We straks gehoord hebben, 2 Timotheüs 2 vers 19, dat is het kenmerk van de kind van God. En de NBG-vertaling zegt heel mooi: die breken met de ongerechtigheid, breken met de zonde. Dat is het kenmerk van de kind van God. Dus er zijn niet allerlei dingen wat gebeuren. Maar hier staat het kenmerk dat die geest uitgestort wordt, dan zie je dat er boven natuurlijke verschijnselen zijn. En daar moeten we niet van schrikken, maar die moeten we juist toetsen. En dan zegt de Heer: uw zoon en uw dochter zullen profiteren. En uw ouderen zullen dromen dromen en jonge mannen zullen visioenen zien. Maar zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. En daarom verwijst Petrus hier terug, omdat al deze dingen daar gebeuren. En ik zal wonderen teken geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. En de zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed. Tegenwoordig spreken we wel eens over maansverduistering en bloedrode manen. Maar er gaan natuurlijk nog veel meer dingen gebeuren in de toekomende tijd, waar we vandaag met elkaar niet bij stil zullen staan. En dan zie je voordat die dag komt, dus de eindtijd, zeg maar, de grote verdrukking, voordat die dag van de Heer komt, die groot en ontzagwekkend, en het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen behouden zal worden. Ziet u dat? Hier ziet u weer de voorwaarden. Ieder. En hier mag u zelf uw eigen naam invullen. Als u daar nog twijfels over zou hebben. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen behouden zal worden. En laten we niet afdoen van het woord van God. Dit is wat de Heer zelf zegt. Ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, zal behouden worden. En waag het niet, zou ik u willen zeggen, om hier iets aan af te doen. Want de Heer zegt, die aan mijn woord afdoet en toevoegt, die zal ik toevoegen van de plagen. Het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heer zal aanroepen, behouden zal worden. Dus weer, de Heer wil erom gevraagd zijn. De Heer moet aanbeden worden. Hij moet aangeroepen worden. En dan zal er ontkoming zijn. De berg Sion in Jeruzalem. Zoals de Heer gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heer zal roepen. Nou, wat hebben we gezien? Wat zien we in Handelingen? Wat zien we als de Vader zijn woord als het ware vervult, als die de belofte komt? Dan zien we dat er allerlei dingen gebeuren die de mensen niet konden plaatsen en die Petrus dan vertaalt. Petrus duidt dat met Joel 2. En we weten dat er in die dagen heel veel mensen tot het geloof kwamen. En wij zijn heerlijk natuurlijk met de eerste regen. We zijn blij voor iedere ziel die tot geloof komt. Maar de Heer geeft een vroege regen en de Heer geeft een later regen. En daarom is het zo belangrijk dat er een leving is onder de kinderen van God. Waarom is het belangrijk dat er een leving is onder de kinderen van God? Voor u en voor mij? Het is toch belangrijk dat God als een eer komt. En hoe zal God als een eer komen als wij alleen maar iets produceren wat elk mens kan produceren? Het zal duidelijk zijn als het Gods werk is, als de Geest het doet. Het zal duidelijk zijn als kinderen van God vervuld worden met de Heilige Geest, zoals Efeze 5 vers 18 ons dat opdraagt. Paulus zegt, bedrinkt u niet aan wijn waarin de bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Lieve broeders en zusters, dat is uw opdracht en mijn opdracht. U weet daar geen keuze in op te zeggen, nou, ik ben alle vol en ik ben vol genoeg. Dan bent u ongehoorzaam. Omdat het is wordt vervuld van de Heilige Geest, dan zal God eer ontvangen, ja. Als wij vol zijn van de Heilige Geest, als hij ons leven kan leiden. Als elk woord wat de Heer gesproken heeft, ook in Joel 2, in vervulling gaat, ook in onze tijd waar wij leven in het laatste dag. Als de Heer zijn gaven weer kan schenken aan de gemeente van de Heer Jezus Christus. Daar hebben we erover nagedacht met het laatste gemeenteweekend. De Heilige Geest deelt de gaven uit, de bovennatuurlijke gaven. En de Heer bedient ze aan God werken. Dan zal God eer ontvangen. Als zichtbaar wordt en tastbaar wordt dat wij zijn kinderen zijn, maar dat we ook slechts kinderen zijn. Dat we zonder hem niks kunnen doen. Maar als er gezien wordt dat wij deel zijn van die roeping, als wij deel hebben gekregen aan de Heilige Geest. Als er geproefd en gesmaakt wordt dat God in ons midden is. Gisteren de tekst gedeeld uit 1 Korinthe 14 geloof ik, hè. Als alle profiteren, dan zullen de ongelovigen in ons midden komen. Ze zullen zich ter aarde werpen en God aanbidden. Omdat ze van alle doorgrond worden. Dat is de bedoeling van de Heer. En dat kan alleen als wij vol zijn van de Heilige Geest. En we hebben gezien, hoe worden we dan vol? Wel, als wij ons bekeren. Als wij Gods aangezicht zoeken. Als wij bidden. Als wij een ootmoed buigen. We zeggen, Heer, het is in mijn leven nog niet zo, zoals u dat beschrijft in Gods woord. En we bidden vaak, Heer, dat alles wat u over ons zegt, dat het ook werkelijkheid mag worden in ons leven. En dat wil God doen. Het is de belofte van de Vader. En dan krijgen we deel aan die rijkdom. Dan krijgen we deel aan die rijkdom van het evangelie. En daarom is het zo belangrijk, lieve broers en zussen, dat wij de Here aanroepen. Aanroepen uit een rein hart. En dat we alle getuigen mogen worden. En ik blijf dat herhalen. Het is niet de bedoeling dat dat alleen een voorganger is of een dominee of een ouderling of een evangelist. We hebben vanmorgen gehoord dat elke gelovige is een rank aan de wijnstok. En ik blijf het herhalen, totdat iedereen het zal verleven hopelijk. Wij zijn geen zijranken. Kijk maar naar zo'n wijnstok, dan zie je zo'n rank. En die elke rank heeft verbinding met Christus. In het Oude Testament was je afhankelijk van de tussenpersoon, een andere middelaar. Maar in het nieuwe verbond is Jezus de middelaar. Tussen God en de mensen. En we hebben allemaal Jezus nodig. We hebben allemaal die wijnstok nodig. Maar Jezus is er. Jezus is gekomen. En Jezus is er vandaag nog aan de rechterhand van de Vader waar hij bidt en pleit. En de Heilige Geest die bidt en pleit voor de heiligen. Gods voorziening voor u en voor mij vandaag is volkomen. Die voorziening is volkomen. Die kraamschuur is het ware open. De deuren staan wagenwijd open. De hemelse zegen die is beschikbaar. Maar als u dorst hebt en u drinkt niet, dan blijft u dorst houden. En dat is wat Jezus zegt in Johannes 7. Wie dorst heeft, die komen. En die drinken. En als je mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En we hebben vorige week gezien dat zonde altijd de fontein dooft. Het is als het ware met een buis zo, waar dat water erheen stroomt en er zitten lappen ingestopt. Elke zonde is een lap. En we hebben gezien als er een steen in het water geworpen wordt, dat het water eromheen moet. Die steen, dat water gaat die steen niet wegdrukken. Maar wij denken dat vaak. God moet het doen. Ja, God moet het doen, maar God heeft het gedaan voor u en voor mij. En dat moeten we zien. En we mogen vragen aan de Heere, Heere, wat staat u in de weg? Heere, waarom missen wij, als we naar Joel 2 kijken, dan kunnen we zien, we kunnen delen hebben aan de situatie voor die uitstorting van de geest, en we kunnen delen hebben na die uitstorting van de geest. Door de hele Bijbel heen kunnen we zien wat er in ons leven speelt. En dan kunnen we zeggen, Heere, waarom drukt uw hand zwaar op mij? Heere, wat moet ik leren? Of Heere, waar bent u mee bezig? Als we denken aan de wijnstok en de ranken, dat God altijd bezig is, de Vader, de wijngaardenier, bezig is om te reinigen, om te snoeien. Altijd is Heere bezig aan u en aan mij. Om ons meer te doen gaan gelijken op zijn Zoon, op de Heer Jezus Christus, want het is Gods bedoeling. Dat we gaan gelijken op Hem, op zijn Zoon. En dat snoeien, dat is niet uw werk. Dat is niet mijn werk, dat is Gods werk. God die reinigt, God die snoeit. Het is de kracht van het bloed. En de kracht van het woord. De Heer met ons spreekt en ons reinigt door het waterbad van het woord. Dat is Gods werk. Jezus zegt tegen ons, wij moeten in hem blijven. In zijn woord. En in zijn geboden, in zijn liefde. Dat is Gods opdracht. En het andere deel, dat doet de Heer. Wij kunnen uit onszelf niet wederom geboren worden. Dat doen anderen. Een baby kan zichzelf niet geboren laten worden. Dat doen zijn pa en zijn ma. En natuurlijk door de Heer. Maar natuurlijk gesproken, zijn pa en zijn ma. Zo is het ook met ons. Wij kunnen van onszelf niet wederom geboren worden. Dat is Gods werk. Maar wij moeten ons wel bekeren. En als wij nou doen wat wij moeten doen, zal de Heer zeker niet achterblijven. Hij is geen mens dat hij zou kunnen liegen. En broeders en zusters, het is mijn verlangen dat niemand van ons achter zal blijven. Het is mijn verlangen dat niemand onder de maat zal leven. En welk is de maat wel? Dat is Gods maat. En wat is Gods maat? Dat hij ons alles geschonken heeft in Christus Jezus wat tot het leven en de God terugstrekt. Dat is Gods maat. En de Heer Jezus zegt, gij dan zult volmaakt zijn gelijk mijn hemelse Vader volmaakt is. Het zijn hier woorden die Ari bedenkt, dat is Gods woord. En hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Wel, dat is het grote wonder dat God door zijn geest in ons komt wonen. En zijn leven in ons meedeelt en zijn leven in ons uit gaat werken. Als wij sterven met hem, met Christus aan het kruis van Golgotha. Als wij willen sterven en willen bekeren van onze slechte wegen, dan komt daar ruimte voor Gods weg. En daar is de Heer altijd, altoosdurend is hij bezig met u en met mij om ons verder te reinigen en te heiligen. Maar we hebben de vorige keer gezien, als wij een dak maken weer boven ons hoofd, dat wij de stem van de Heer niet meer verstaan, dat de Heer als het ware niet meer met ons kan spreken, dat de hemel van koper lijkt, dan zijn er in ons leven is er zonde gekomen. Of het is een strijd vanuit het rijk van de duisternis, dan moeten wij zeggen, Heere, wat is er aan de hand, wat zit er tussen u en mij, en dan luistert de Heer, ondanks die koper hemel, want de Heer zal het u verklaren, hij zal het u duidelijk maken. Misschien omdat hij, zoals we vanmorgen gehoord hebben, een profeet stuurt, een datum. Een broeder die u vermaant, een broeder die u helpt, een broeder die u terecht helpt. Want vaak als wij in het donker lopen, dan zien wij niks meer. Ik heb wel eens gezegd, je kunt zo in het donker lopen dat een ander voor jou het licht aan moet doen. En dan kunnen we elkaar helpen. En het is heerlijk als we elkaar dan weer helpen, dat het dak eraf gaat, dat de hemel open is en ook de muur omver. Naar uw buren, naar uw broeders, naar uw zusters, daar hebben we de vorige week hebben we daarover nagedacht. En dan stroomt die geest van God. Dan stroomt dat leven van God. Dan stroomt dat leven van hemzelf in u en door u. En dat leven brengt leven daar waar het gebracht wordt. En dat is wat de wereld nodig heeft. De wereld heeft nodig dat leven van God zelf. Dat de wereld heeft Jezus nodig. De wereld heeft de redder nodig. De wereld heeft die verlosser nodig. De wereld heeft die zaligmaker nodig. Maar nu de Heer Jezus in de hemel is, gebruikt hij daar zijn kinderen voor. Om de wereld te voorzien van het nodige. U en ik, wij zijn zijn instrument, wij zijn zijn kanaal. Wij vormen samen als gelovigen zijn lichaam. En hoe zal dat lichaam functioneren? Wel alleen als het vervuld is van de Heilige Geest. Niet als het een starre organisatie is die weer muren opbouwt tussen andere gelovigen. Nee, dat zal functioneren als het vol is van de Heilige Geest, als Jezus werkelijk het hoofd kan zijn. En als hij u en mij kan sturen en zenden daar waar we moeten zijn. En dan leeft u niet meer voor uzelf, maar dan leeft u voor hem. Het is de belofte van de Vader, waar we vandaag over nadenken. De belofte van de Vader. Dat is dat hij zichzelf aan u en aan mij wil geven. De belofte van de Vader is dat hij Jezus gegeven heeft als het lam dat de zonde van de wereld heeft weggedragen. De belofte van de Vader is dat hij niet wil dat u verloren gaat. Hij wil dat er niemand verloren gaat. Hij wil dat alle tot erkenning van de waarheid komen. En broeders en zussen, dat is onze roeping. Dat is onze grote opdracht. Broeders en zussen, daarvoor moeten wij toch leven. Daarvoor mogen wij toch leven. Voor datgene wat eeuwigheidswaarde heeft. Dat is toch geweldig? Dat is toch geweldig als je mag leven door datgene wat blijft? Broeders, zusters, wees waakzaam. Jezus zegt het. Hij zegt niet bid en waak, maar waak en bid. Wees waakzaam. Dat u dat niet kwijtraakt door de zorgvuldigheden van het leven. Dat is een beetje een oud woord. Maar door alles wat het leven van u vraagt, dit leven om u heen. We hebben er pas over gesproken en nagedacht dat de hele wereld in het boze ligt. En ik hoor steeds maar weer van mensen, gisteren had ik ook een paar mensen die zeggen, het gaat zo snel. Het gaat zo snel. De tijd vliegt. Maar de tijd gaat niet harder. Maar de wereld draait harder. En dat we daardoor niet meegenomen worden in die molen. En dat het niet zo kan zijn als wij hier dan zitten of in die stille tijd voor de Heren, dat het alleen maar gonst in uw gedachten, maar al die dingen van die materiële dingen, die dingen die gedaan moeten worden, wat er gebeurd is enzovoort. Dan moet u inderdaad uw ziel tot stilte brengen, tot kalmte brengen. Het is normaal ook dat je met elkaar praat en je dan aandacht geeft aan elkaar. Het is normaal dat je dan op elkaar gericht bent. En dan gaan we met de Heren praten en is onze aandacht niet van hem. Dan is ons hart weer vervuld met allerlei andere dingen. En dan hebben we nodig dat ook daarin, dat de Heilige Geest ons hart vult. En ons denken. Zeg, Heer, ik geef mijn denken aan u. Heer, ik geef mijn gevoel aan u. Ik geef mijn wil aan u. Heer, ik geef alles aan u. Zonder u kan ik dat niet. U moet mij helpen. En als de Heer u doortrekt, dan kom je ook in die rust. Dan kom je in die shalom. Dan kom je in de aanwezigheid van de Heer en dan kan de Heer zijn werk in u en in mij doen. De belofte van de Vader. Lieve mensen, dat is het belangrijkste geschenk wat er is. De belofte van de Vader, dat hij zichzelf wil geven aan een eenvoudig, aan een zondig mensenkind. Elke zondaar kan zich bekeren. En dan wordt die woning, dat lichaam, dan wordt gereinigd en wordt klaargemaakt om God zelf te ontvangen. En ik weet niet hoe u ermee omgaat als u gasten krijgt. Misschien krijgt u wel eens een belangrijke gast. Misschien wil u dan ook nog wel dat het er netjes uitziet of zo. Ik weet niet hoe dat u daar allemaal mee omgaat. We zijn er allemaal verschillend in. Maar die gast krijgt dan wel vaak wel alle aandacht. Krijg de Heer van u en van mij alle aandacht. En laten we dat grootste geschenk wat er is. Heeft dat onze volle aandacht? Heeft dat onze eerste aandacht? Van uitermate uitnemend belang. Je kunt er geen woorden voor bedenken. Zo geweldig groot is deze schat. Dat God gekomen is in Christus. Maar dat er nu nou Christus in de hemel is. Gekomen is in de Heilige Geest. Om in u en in mij woning te maken. Om bij ons te wonen. Deze grote schepper. Deze Vader van alle volken. Deze God die enkel liefde is. Die enkel licht is. Enkel genade is. Die verlangt om bij u te wonen. Wij zullen hem dan toch niet afwijzen. Wij zullen toch ook naar hem verlangen, hoop ik. Zo groot. Zo vol genade. Zo vol waarheid is Christus gekomen. En de Heere wil dat uitwerken in u en in mijn leven. En dan mag u deelgenoot worden van die hemelse roeping. Dan mag u deelgenoot worden van de Heilige Geest van God zelf. Dan mag u behoren bij zijn gezin. En dan mag u ook nog worden medearbeiders met Christus Jezus onze Heer. Laten we zorgen dat we die prijs niet missen. Amen. Vader, we danken u. Vader, we danken u voor het woord. En we danken u, Heer, voor de Heilige Geest. We danken u, Vader, voor de Heer Jezus Christus. We danken u, Heer, voor uzelf. We danken u, Heer, dat uw woord zo heerlijk helder is. We danken u, Heer, dat u het eenvoudig heeft gemaakt, Vader. En Heer, dat we niet naar de hemel op moeten klimmen, maar dat uw woord dicht bij ons is. Namelijk het woord des geloofs in ons hart en in onze mond. Het woord des geloofs wat wij prediken. En we zijn de heerlijke Heer dat we deelgenoot mogen zijn van de Heilige Geest. Dat we deel uit mogen maken van uw koninkrijk. Vader, als Jezus zegt, gij klein kudde, wees niet bevreesd, het heeft uw Vader behaagd u het koninkrijk te geven. Vader, dat we ons toch verlustigen in u. En Heer, wilt u ons helpen dat we dankbaar zijn. U wilt ons helpen, Heer, dat we niet afgetrokken worden van u. En van die eenvoudige, loutere toewijding die er is in Christus Jezus onze Heer. O Heer, geef meer van uzelf, want we hebben u nodig. We belijden het Vader. Voor uw heilige troon en voor uw heilige aangezicht. We willen vanmorgen beleiden. U bent onze Heer. U bent onze God, Heer Jezus. U bent onze Koning. U bent onze Schepper en onze Maker. U bent de volleinder van ons geloof. En Heer, wat mensen ook zeggen. Heer, we willen vasthouden aan u en aan uw woord. Dwars door alles heen. In Jezus' machtige, wonderbare naam. Het is ons verlangen, Heer, dat wij zullen zijn. Als in Joël. Dat u uw geest zult uitstorten, Heer, op alle vlees. Het is ons verlangen dat we zullen zijn. Als in Handelingen 2. Heer, dat het altijd Pinksterfeest zal zijn. In Jezus' naam. Amen.